Goedemorgen, welkom bij Christelijke Gemeente Gods Ware Liefde. Mijn naam is André Suveert, spreker, voorganger van deze gemeente en oprichting in Limburg in Nederland. En vandaag gaan we het hebben over Gods plan. We hebben de afgelopen weken stilgestaan bij de eerste vier hoofdstukken van Openbaring. En daar hebben we een hoop dingen al geleerd over wat dat allemaal betekent. En nu gaan we verder met het hoofdstuk 5. Vanuit Openbaring. En dat is eigenlijk, dat gaat over Gods plan met de wereld, met de gemeente, met u en mij persoonlijk, met zijn universele volk en met de toekomst ook. De vorige week, of de vorige 2 weken eigenlijk, hebben we een blik mogen werpen vanuit Openbaring 4 in de troonzaal van die drie enige God. En hebben we mogen leren over de heerlijkheid van Jezus Christus in zijn goddelijke majesteit. Dat was tevens ook de jaarafsluiting van het jaarthema geestelijke groei, wat we vorig jaar hadden. We stappen niet helemaal over op een ander thema dit jaar, maar we gaan wel met hulp van Gods Heilige Geest leren over Gods plan vanuit het boek Openbaring. Daarom heb ik ook het jaarthema genoemd, omdat dit toch wel een aantal maanden gaat duren, van dit thema, heb ik het jaarthema voor 2019 Gods plan genoemd. Het thema voor vandaag en de komende weken, dat is de boekrol met de 7 zegels. Vandaag deel 1. Dat is eigenlijk vandaag de inleiding erop. Op de boekrol zelf met die 7 zegels die geopend moeten worden, waarna de boekrol gelezen kan worden. We gaan dus verder in het boek Openbaring om Gods plan te leren kennen met als doel om God en zijn wegen beter te leren kennen. We zien in onze tijd zoveel verschrikkelijke en onrustigmakende dingen gebeuren. Dat lezen we in de krant, dat zien we om ons heen, dat horen we om ons heen, dat zien we op de televisie, in het journaal en alle programma's daaromheen. Waardoor kinderen van God in onze tijd gaan twijfelen of God wel bestaat en of je de Bijbel wel zo letterlijk moet nemen als wat het er staat, of dat daar dat in een bepaald tijd geest is geschreven, dat je dat dus moet gaan interpreteren. Ik doe dat niet. Ik lees het zoals het er staat en God is onveranderlijk. Door alle eeuwen, door duizenden jaren heen is God nog steeds onveranderlijk. En Jezus heeft ook gezegd, toen Jezus op aarde was, ik ben niet gekomen om de wetten niet te doen, maar om de wetten te vervullen. En als God dan ook vervolgens, of als Jezus bedoel ik, dan vervolgens ook de fariseers antwoordt en zegt wat het grootste gebod is, dan zegt hij, je hebt God lief met heel uw hart, met heel uw kracht, met heel uw ziel en met heel uw verstand. En daaraan gelijk heb je naast lief als uzelf. Maar daar houdt het niet bij op. Jezus zegt daar achteraan, aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Dus hij heeft niet gezegd van dat vervangt de geboden en de profeten. Nee, daaraan, aan die 2 geboden hangen juist de wetten. Daar hangt de gehele wet aan vast en de profetieën. Zo ook de profetie van Openbaring. Dat moeten we dus ook vanuit Gods liefde, maar ook Gods eis om hem met alles wat we bezitten, met alle eigenschappen die we hebben, met alle gebreken die we hebben, met ons hele ik, ons zelf overgeven aan die liefde van God, en God daarmee lief te hebben, en elkaar lief te hebben, met diezelfde liefde. Dat is het gebod wat Jezus ons heeft gegeven. En zo moeten we ook de openbaring, en eigenlijk de hele Bijbel bestuderen. Niet vanuit een achterdocht, niet vanuit een vraagstelling van klopt het wel? Nee, maar vanuit de liefde voor God. Dat is het uitgangspunt. Die liefde die gaat steeds meer verloren in onze wereld. Dat hoort ook bij dat plan van God. En niet omdat God dat wil, maar omdat God weet en van tevoren wist, voordat hij alles maakte, wat er allemaal ging gebeuren. Welke keuzes mensen gingen maken. En dat ze zich ook laten beïnvloeden door de Satan en zijn engelen, die wij demonen noemen, die dus alles negatief willen beïnvloeden. Die willen ons ziek maken, die willen ons psychisch ziek maken, die willen ons van God afbrengen, en daar hebben ze alles, maar dan ook alles voor over. En dat staat allemaal in de profetieën al beschreven. Jezus zelf waarschuwde daar al over. De apostelen die benoemen dat. En zo ook de brief van, of het boek eigenlijk van de Openbaringen. Wij hebben de afgelopen tijd al geleerd vanuit de Openbaring dat Jezus, dus ook God, want Jezus is God, is een persoon van de drie enige God. God de Vader, de Schepper, God Jezus Christus, Gods Zoon en God de Heilige Geest. Die weet dat allemaal. Want hij doorzoekt de harten en de nieren en hij kent onze gedachtegangen. We hebben al geleerd, eerder in deze prekenseries over Openbaring, dat de gedachtegangen, dat is de vorming van onze gedachten in ons hoofd. Dat kent God al. Dat weet God. God is namelijk alwetend. En omdat God dat allemaal al wist, wat door ons hoofd heen gaat, welke keuzes wij gaan maken vanuit onze vrije wil, maar God weet wat wij gaan kiezen, heeft hij daarop een heel plan bedacht. Dat is die voorkennis en die alwetendheid van God. Omdat God dat allemaal weet, heeft hij een plan, een reddingsplan bedacht, maar ook een eindplan. En dat eindplan wordt eigenlijk beschreven in het boek Openbaring. Het boek Openbaring geeft Johannes, of in het boek Openbaring moet ik zeggen, geeft Johannes eigenlijk door wat Jezus tot hem gezegd heeft over wat hij moest schrijven aan de voorgangers van die zeven gemeentes Azië, wat in onze tijd Turkije heet, en wat representatief staat voor alle gemeentes door alle eeuwen heen, ook in onze tijd. Maar Jezus laat hem meer zien dan alleen dat. Hij laat hem zien wat er nog te gebeuren staat vanaf dat moment tot aan de laatste dag van de wereld en het heelal dat God ruim 6000 jaar terug geschapen heeft, en zelfs met een visioen over wat er daarna nog gaat gebeuren. Laten we daarom vanochtend beginnen met de betekenis van die boekrol, met de zeven zegels die niemand openen kan dan het Lam, dat is Jezus alleen. We lezen Openbaring 5, ik lees het in zijn geheel voor, vanuit de herziene Statenvertaling. U kunt gerust een andere vertaling erbij nemen en meelezen, wat u zelf begrijpelijker vindt. Ik gebruik echter de herziene Statenvertaling. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol, van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met zeven zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep, wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel, en ook niet op de aarde of onder de aarde, die de boekrol kon openen of hem kon inzien. En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om die boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. En ik zag en zie, te midden van de troon van de vier dieren, en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht, met zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam, en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen het de boekrol genomen had, wierp het vier dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neer. Ze hadden elk een schitter en gouden schalen vol reukwerk. Dat zijn de gebeden van de heiligen. En ze zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En een aantal bedroeg tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen. En ze zeiden met luide stem: Het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: aan hem die op de troon zit en aan het lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden: Amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Wauw, broeders en zusters en geliefde toehoorders, luisteraars, wat een visioen kreeg Johannes hier van Jezus. Hij werd opgetrokken, zoals we al hebben gelezen in de voorgaande hoofdstukken, tot in de hemel, tot in die troonzaal van God. En hij mag zien wat daar allemaal gaande is, wat daar allemaal gebeurt. De Bijbelvertalers geven ons in de studiebijbel van de Herziene Statenvertaling een interessante uitleg over wat die boekrol is, of wat een boekrol eigenlijk is, en waarvoor het ook gebruikt werd, zodat wij dat ook kunnen begrijpen, want wij kennen dat niet. Wij hebben wel boeken, en tegenwoordig steeds meer digitale boeken, en pdf-bestanden en dergelijke, waarin we lezen. Maar ja, wat een boekrol is, en zeker met die zegels, ja, dat weten wij eigenlijk niet meer zo goed. De Bijbelvertalers geven dus aan dat een boekrol in de tijd van Ezekiel, wordt er tenminste naar gerefereerd, tot en met ook de tijd van de apostel Johannes, dus Romeinen in die tijd, dat een boekrol van perkament was gemaakt. En perkament was meestal van papyrus, dus van een rietsoort gemaakt. Dat was geperst, samengeperst, versnipperd en geweekt en dan geperst tot een mat, tot een plakkaat. En dat gedroogd en dan kon je dan oprollen. Dat was dan toch flexibel. Of van gelooide dierenhuid. Dus dierenvacht, dat was dan kaal gemaakt, kaal geschoren. En dat was helemaal bewerkt met olie en in de zon gedroogd en soepel gemaakt. En daar kon je dan ook op schrijven en oprollen. En dan kon je dan een touw omheen binden of in dit geval verzegelen. Met lak. Waardoor het niet, die zegels onbeschadigd moesten blijven. Dat was vaak met een stempel erin. Waardoor het dus duidelijk was of iemand dat had verbroken, ja of nee. Dus waardoor een onbevoegde kennis had kunnen nemen van de inhoud. De structuur van zo'n rol, van zo'n schrijfrol, zo'n papierrol, was dus ook iets ongelijkmatig. Niet zoals wij dat hebben, het papier wat wij kennen. Waardoor het ook best wel een karwei was om deze dus te beschrijven. Want de boekdrukkunst kende men toen nog niet. Dus het moest allemaal met de hand beschreven worden met een soort inkt. En aan de binnenkant van de boekrol stond dan meestal de uitvoerige inhoud. En aan de buitenkant had men dan een samenvatting gemaakt van de binnenkant. Zodat voor de ontvanger van die rol duidelijk was waarover gaat het eigenlijk. Dus ook de belangrijkheid ervan konden ze bepalen door die samenvatting. De Romeinen gebruikten dubbelzijdige boekrollen voor een testament of een akte en verzegelden dat naar hun gebruik met 7 zegels. De boekrol die Johannes te zien kreeg, zou dus het testament symboliseren dat geopend moest worden en waarvan de inhoud uitgevoerd moest worden. Een andere mogelijke uitleg is dat de boekrol Gods verbond met de mens symboliseert, met de verbondsvervloekingen die uitgestort zullen worden, omdat de mens het verbond verbroken heeft. In ruimere zin dus, bevat de boekrol Gods doeleinden voor de geschiedenis. De zeven zegels verhinderen echter de volledige onthulling en ten uitvoerlegging van de inhoud ervan. En om die daar kennis van te nemen, moeten die zegels dus verbroken worden. Er moet iemand voor gemachtigd zijn. De overeenkomst tussen de gebruiken van de boekrol met de zeven zegels ter verzegeling is dat het een bevel tot uitvoering bevat voordat de beloning ontvangen kan worden. En daar gaat ons leerthema over. We hebben vervolgens ook gelezen dat de sterke engel luid vraagt wie het waard is. Dus wie in staat is om die zegels dus gemachtigd kan worden, om die zegels te verbreken en die boekrol dus te lezen. En dan lezen we dat er niemand was in de hemel en niemand op de aarde en ertussenin, erin, noem maar op, van de zulke in het heelal niet, die in staat was en waardig was om de macht en de kracht te ontvangen van God om die verzegeling te verbreken. Johannes, die vond het zo triest en schokkend dat er niemand waardig geacht werd om die boekrol te openen en in te zien dat hij in huilen uitbarst. Vervolgens wordt hij eigenlijk vermaand en getroost door een ouderling voor de troon van God, die hem een hand op de schouder legt en de troostende woorden uitspreekt, maar ook tevens de vermaning, huil niet. En hij zegt dan, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om die boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. Die leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David, zijn verwijzingen, zijn namen van Jezus Christus, die we tegenkomen in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Ik zal u een aantal teksten lezen. Ik weet niet of dat uitputtend is, maar in ieder geval wel relevant voor vanochtend. Genesis 49, vers 9 en 10. Juda, jij bent het, jou zullen je broers loven. Je hand zal rusten op de nek van je vijanden. Voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen. Juda is een leeuwenwelp. Van je prooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekromd, zich als een leeuw neergelegd, als een leeuwin. Wie zal hem doen opstaan? De scepter van Juda zal niet wijken en evenmin de heerserstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt en hem zullen de volken gehoorzamen. Jacob, die zegent in dit hoofdstuk zijn kinderen voordat hij sterft. En in die zegen profiteert hij over het nageslacht van Juda, dat de Messias is, Jezus is, die hij hier Silo noemt. En vervolgens Jesaja 11, vers 1 en 2 en vers 10. Want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een lood uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op hem zal de geest van de Heere rusten, de geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van de kennis en de vrezen des Heeren. En vers 10, want op die dag zal de wortel van Isaï er zijn. Die zal staan als een banier voor de volken. Naar hem zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. De profeet Jesaja profiteert in dit hoofdstuk over de komst van Jezus naar de aarde en bevestigt dat Jezus uit Jacobs nageslacht geboren wordt en wel uit de vader van koning David die Isaï heette. Dat kunt u verifiëren in het geslachtsregister van Jezus Christus, dat u thuis zelf kunt nalezen in Matthäus 1, de eerste 17 verzen. En dan wordt naar Isaï verwezen in de verzen 5 en 6. Als vader van David, in dat geslachtsregister. Dan in Romeinen 5, 10 vers 12, daar verwijst Paulus naar de profeet Jesaja door te zeggen, en verder zegt Jesaja, de wortel van Isaïe zal er zijn, en hij die opstaat om heerschappij te voeren over de heidenen, op hem zullen de heidenen hopen. De apostel Paulus verwijst in deze zendbrief aan de gemeente in Rome, ook naar het voorgelezen gedeelte uit Jesaja, wat ik u net heb voorgelezen. En dan lezen we nog een vers waar Jezus Christus zelf zijn bloedlijn uit David, uit Isaï, uit Juda, uit Jacob, Isaac en vervolgens Abraham bevestigt. Dat lezen we namelijk in Openbaring 22 vers 16. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeente van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. De ouderling voor Gods troon legt vervolgens uit aan Johannes en dus ook aan ons, omdat Johannes het heeft opgeschreven voor ons, waarom Jezus Christus moest lijden en sterven. Jezus moest namelijk de macht van de Satan verbreken door hem te overwinnen, want door die overwinning is hij namelijk waardig geacht om deze boekrol met zijn 7 zegels te gaan openen, die niemand in de hemel en op de aarde en onder de aarde en in de aarde openen kan. Niemand had die macht en die waardigheid om die geheime agenda van God te kunnen openen, dan Jezus Christus door zijn overwinning op de Satan. Zo zien we al een stukje van Gods plan door alles heen. Jezus Christus moest namelijk lijden en sterven om zo de macht van de zonde en de macht van de Satan als overste over deze wereld te verbreken, te overwinnen. Alleen op die manier kon Jezus Christus de mensen door zijn eigen bloed te geven terugkopen. Niet met geld of goud of zilver, maar met zijn eigen bloed. Jezus Christus wordt hier de leeuw van Juda, de wortel van Isaï, en ook als het lam dat geslacht is genoemd en voorgesteld in het visioen. Het lam dat geslacht is verwijst naar het Oude Testament van het moeten brengen van een bloedoffer voor God tot verzoening van de gedane zonde. Dat lezen we al terug in Genesis, in de geschiedenis van Abels offer aan God, tot en met Abraham, die de opdracht krijgt om zijn enig geboren zoon Isaac te gaan offeren voor God, en dat God op het allerlaatste moment zelf een lam geeft, een geit, een bokje, van om als in de plaats van Isaac te offeren tot God, waardoor Isaac in leven dus kon blijven. En vervolgens de geboden aan Mozes en het volk Israël om voor de verlossing uit de slavernij uit Egypte verlost te worden, moest een lam slachten, dat bloed aan de deurpost te doen. En dat verbond, dat werd bevestigd bij de berg Sinaï, waar al die wetten van het verzoenoffer, reukoffer enzovoorts gegeven werd, waardoor ze dus voor verzoening van een zonde een dier moesten offeren, wat meestal een lam was, of een duifje als ze arm waren, en waardoor de priesters dus klaargemaakt moest worden en vervolgens geofferd moest worden op een brandofferaltaar voor Gods troon, tot verzoening van hun zonde. Dat werd 1 keer per jaar gedaan. Maar God schrijft op een plaats, ik heb die tekst niet erbij gepakt, maar hij schrijft, ergens wordt, ik geloof dat de apostel Paulus dat ergens uitlegt in zijn brieven, dat God daar geen welbehagen aan had. En dat komt ook uit de profeten, want God zegt dat ook. Hij heeft geen welbehagen aan het bloed van dierenoffers. Het heeft geen zin, want het volk, dat nam dat als een gewoonte, net als dat de katholieke kerk als gewoonte heeft van, en nog steeds, van nou, als je de biecht komt doen, dan is alles weer goed. Nee, het was helemaal niet goed. Want God heeft geen welbehagen aan offeranden staat er aan offer, het brengen van offers. Nee, God heeft een welbehagen aan gehoorzaamheid. En om dat voor elkaar te kunnen krijgen, moest Jezus naar de aarde komen om zichzelf te geven, om die macht te breken van de zonde. Die macht van de Satan over de mens te breken. Daarvan moest hij overwinnen. Daarom is dat bloed van Jezus gevloeid. Door die mogelijkheid vervolgens ook te geven, en daarom is toen Jezus de geest gaf op het aan het kruis van Golgotha en hij riep: het is volbracht en in, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Toen scheurde het voorhangsel voor het heilige de heilige, een vuistdik aan één stuk geweven voorhangsel, een kleed, een gordijn, scheurde van boven naar beneden en het was 6 meter hoog. Als teken dat dat niet door mensen is kapot gemaakt. Nee, God scheurde dat open. Hij zegt daarmee van: de weg is vrij. Kom naar mij. Bekeer je. Ga naar Golgotha, naar dat kruis. Leg uw zonde voor dat kruis, voor Jezus neer. Want hij is daar voor u gestorven. Zodat die weg tussen mij, tussen God, want God zegt dat, tussen mij en u als mens open is. U mag vrij zonder tussenkomst van Maria. Zonder tussenkomst van een heilige, zonder tussenkomst van een priester of een voorganger, mag u tot God gaan om u te bekeren. Dan kunt u thuis doen op uw knieën, buigend, huilend van berouw, voor Gods troon mag u komen, om u neer te werpen van zijn troon, om daar de vergeving te vragen over uw gedane zonde en de verlossingskracht, dat genadewerk, die genade, die vergeving van God, van Jezus in ontvangst te nemen, zodat u vrij bent van die ketenen van de zonde, van de druk die op u ligt, die onvervulde leegte in uw hart die u op allerlei manieren wilt vervullen en niet vervuld krijgt, ja, voor korte tijd, voor 10 minuten, voor een paar uur, een paar dagen, een paar weken, een paar maanden, maar niet voor blijvend vervuld krijgt, waardoor u weer opnieuw op zoek gaat naar een invulling daarvan, om die leegte te vervullen. Nee, broeders en zusters en geliefde toehoorders met name, als u nog niet bekeerd bent, van die leegte krijgt u op deze wereld niet ingevuld. Die krijgt u maar op één manier ingevuld. En dat is door je hart te geven aan Jezus Christus, aan God. Hij vervult door zijn geest die leegte in uw binnenste. En daarom wordt Jezus ook als een lam dat geslacht is voorgesteld. Dat is zijn vrijwillige lijden en sterven op dat paasfeest. Waar hij op Golgotha de macht van de Satan en de macht van de dood overwonnen heeft. Want op eerste paasdag, daarom noemen wij dat Pasen, dat is eigenlijk van Pascha, dus het bevrijdingsfeest uit slavernij, waarbij dat lammetje geslacht moest worden en die deurposten ingesmeerd moesten worden met dat bloed van het lam, zodat de engel van de dood hun huis voorbij zou gaan en niet de eerstgeborene zou doden, zoals dat gebeurde in Egypte. Nee, van Jezus heeft zelf dat lam dat geslacht is en zijn bloed heeft ons bevrijd. Zijn bloed is vergoten voor iedereen, voor alle mensen. Het enige wat wij hoeven te doen, is dat offer van genade aan te nemen. Ons te verootmoedigen, dus ons neer te buigen voor God, ons te onderwerpen aan God en zijn wil, en onze zonden voor hem te beleiden, en zijn genade van vergeving, en zijn rust, zijn vrede aan te nemen in ons leven. Dat is alles wat we hoeven te doen. Dan zijn we kind van God. Dan komt Gods geest in ons. Het enige wat we dan nog hoeven te doen is ons te laten dopen in water door onderdompeling. Als teken voor de mensen om ons heen dat je een kind van God bent. En als je opklimt uit het water, dan heb je dat in gehoorzaamheid Jezus nagevolgd daarin. En dan heb je daarin ook Gods wil volbracht. En dan vervult God u met zijn geest. Die dan in uw binnenste komt. Die dan u wil leren. Uit Gods woord. en u steeds een stapje verder wil brengen, zodat u steeds meer gelijkvormig wordt aan Jezus Christus. Johannes de Doper noemt Jezus ook het Lam van God. Dat lezen we in Johannes 1, vers 29. De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: "Zie, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt." Hij maakt daar Jezus bekend. De profeet Jesaja profeteerde honderden jaren ervoor over de verlossende werking van Jezus lijden en sterven. Dat lezen we in Jesaja 53, vers 4 tot 7. "Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. We hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtreding verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt, is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden alle als schapen. We keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open." Die verlossende werking dat Jezus Christus tot stand bracht door zijn lijden en sterven, en dat zonder te mopperen, zonder te schelden, zonder te tieren, zonder te vloeken, bevestigt de apostel Paulus in zijn brief aan de gemeente in Colosse, waar Timotheus werkzaam was. Hij richt die brief dan ook aan hem en aan die gemeente. In Colossense 1, vers 12 tot 14 lees ik u voor. "Daarbij danken wij de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde." En ook de apostel Petrus schrijft in zijn brief dat vergeving van zonde alleen mogelijk is doordat wij vrijgekocht zijn van de straf op de zonde door het verlossingswerk van het Lam, dat is Jezus Christus, aan te nemen. Ik lees u voor uit 1 Petrus 1, vers 19. "En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam." Petrus noemt ons leven zonder God zinloos. En ieder naar zijn eigen weg, dat is wat ieder mens doet. Tenzij dat hij zich daarvan bekeert, van die erfzonde, van die zinloze weg, van die eigenzinnige weg. Daarom roep ik ook met die apostelen u op om u te bekeren als u dat nog niet bent. En bent u het wel, ben dan trouw, onderzoek de schrift, ijverig, zodat u meer kennis van God krijgt. Meer kennis over God en over zijn wil, wat is opgeschreven in zijn woord. Jezus zelf bevestigt dat ook, zoals we al eerder hebben gelezen en bestudeerd in Openbaring 1, dat hij de levende is tot in alle eeuwigheid. Hij is namelijk de levende. Hij is de levende Jezus. Levende God dienen wij. Niet de dode. Dat lam is opgestaan. Heeft de dood overwonnen. En dat zegt Jezus dan ook in vers 17b eigenlijk. Dat is het tweede gedeelte. En vers 18. "Wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood. En van de dood zelf." Jezus wordt in Openbaring 5, vers 6 uitgebeeld als een lam met 7 horens en 7 ogen. Die uitleg over die 7 horens en 7 ogen zien we meteen erbij staan, Namelijk, dat zijn de zeven geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het getal zeven staat voor de volmaaktheid, zoals we dat eerder al hebben geleerd, over de Heilige Geest van God, die alomtegenwoordig is en dus ook alles ziet. De zeven horens staan voor de macht van God en de ogen voor de kennis van God. Beiden beelden, zoals we dat hebben bestudeerd in de prekenserie, Jezus oordeel over de gemeenten, de macht dus en de kennis, de alwetendheid van God uit, van Gods geest. Jezus, het lam, staat in het midden van de troon, lezen we hier. In het midden van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen. We hebben eerder gelezen dat de troon van God in de hemel is met vier dieren en de zeven vakkers voor de troon van God. Dat is de Heilige Geest. En in het midden van de kring van de 24 ouderlingen staat. In dit vers is er iets veranderd in die situatie. Namelijk dat de troon in het midden van de vier dieren staat. En Jezus in het midden daarvan staat. Dat bevestigt de uitleg die ik u dus eerder al heb gegeven, in die vorige twee prekenseries over openbaring, van dat Jezus God is. Dat de dieren en de fakkels de Heilige Geest van God symboliseren en de drie enige God in het midden van zijn universele volk van God, dus zowel zijn kinderen uit het volk van Israël als zijn kinderen uit de heidenvolken, dat hij daar in het midden daarvan troont. Dat is ook logisch, want Jezus zegt dat we één worden met hem als loon. Dat hebben we eerder bestudeerd. In vers 7 lezen we dan dat Jezus opstaat van zijn troon aan de rechterhand van zijn vader en de boekrol uit de hand van God de Vader die op de troon zit neemt. Ook dit bevestigt hetgeen Jezus al in zijn leven op aarde aan zijn discipelen leerde, namelijk dat hij God is. En dat God bestaat uit drie personen, namelijk God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, die samen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn in totale eenheid als God. Nadat Jezus deze verzegelde boekrol uit de hand van zijn vader genomen heeft, lezen we in vers 8 dat de ouderlingen zich voor het lam, dus voor Jezus, neerbuigen. En dat zijn een schieter, dat is een snaarinstrument, hadden en schalen vol van reukwerk. De schalen vol van reukwerk staat de uitleg ook in dit vers al meteen erbij. Dat staat het symbool voor de gebeden van de heiligen, de kinderen van God dus. Datzelfde beeld zien we in een andere vorm ook in Openbaring 8, vers 3 tot 4. En er kwam een andere engel die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. En hem werd veel reukwerk gegeven, dat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon van God zou leggen. En de rook van het reukwerk steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op tot voor God. Dit beeld verwijst naar Exodus 30, de eerste 10 verzen, waar God een bevel geeft aan Mozes en de handwerkers tot het maken van een reukofferaltaar, dat voor het heilige de heilige in de tabernakel geplaatst moest worden, en waarop Aaron als hoge priester en alle hem opvolgende hoge priesters een voortdurend reukoffer moesten offeren voor God en eenmaal per jaar de horens op de vier punten bovenop het reukofferaltaar op het deksel dus met bloed moesten besmeren tot verzoening. Dat kun je dus zelf thuis nalezen in het aangegeven hoofdstuk. In Psalm 141, vers 2 lezen we dat David zijn gebed vergelijkt met reukwerk. Ik lees u vers 1 en 2 voor. Psalm van David. Heere, ik roep u aan, kom spoedig tot mij. Neem mijn stem ter oren wanneer ik tot u roep. Laat mijn gebed als reukwerk voor uw aangezicht staan. Laat mijn opgeheven handen als het avondoffer zijn. God wil dus aanbeden worden door zijn volk. Dat heeft hij ingesteld bij de Israëlieten en dat gaat door tot in de hemel, zo lezen we, tot in alle eeuwigheid ook. In dit hoofdstuk van het boek Openbaring is het reukwerk een aanbidding van de heiligen tot God, waarop de ouderlingen en de vier dieren een loflied gaan zingen voor Gods troon en dat lied richten tot Jezus. Ze prijzen en danken Jezus voor zijn verlossingswerk, voor zijn overwinning en dat hij door zijn bloed de heiligen, dus de kinderen van God, heeft vrijgekocht van de slavernij van de zonde en de macht van de Satan over hen. Ze prijzen en danken Jezus voor het loon dat zij daarop ontvangen hebben, voor het overwinnen over de macht van de vijand, over de macht van de zonde en alle verleidingen in deze wereld. Dat zij overwinnaars zijn, dat hebben we eerder al bestudeerd. Dat zij mogen regeren als priesters en als koningen over de aarde, over de heidenvolken. Vervolgens in vers 11 hoort en ziet Johannes een enorme hoeveelheid, een enorme menigte, bijbelse termen een schare genoemd, van engelen rondom de troon van God met de vier dieren en de 24 ouderlingen. Een ontelbare schare is dat, want Johannes schrijft tienduizenden, tienduizendtallen en duizenden, duizendtallen. Duizend keer duizend is al een miljoen. Tienduizend keer tienduizend is al 100 miljoen. En dat keer een onbeschreven vermenigvuldigingsfactor. Dat zijn dus miljoenen of miljarden ontelbare engelen in ieder geval. Wat een machtig beeld is dat. Dat Johannes hier mag zien en dat hij hier mag horen. Want die 24 ouderlingen en die vier dieren en die ontelbare schare engelen zeiden met luide stem, lees u in vers 12 van hoofdstuk 5 in Openbaring, het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen en de rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. Wat een machtig danklied is dat voor Gods troon. En daarbij blijft het niet. Het loflied voor het lam. Maar er komt antwoord van alle schepsels dat God in de hemel en op de aarde gemaakt heeft. Dat lezen we in het vers 13. En elk schepsel in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat erin is, hoorde ik zeggen, aan hem die op de troon zit en aan het lam zij de dankzegging. De eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En tenslotte worden deze dankgebeden en deze lofprijzingsliederen bevestigd door de geest en Gods volk. Zoals we dat lezen in vers 14. En de vier dieren zeiden amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Zo'n soort lofzang lezen we tenslotte ook nog in Filippenzen 2, vers 5 tot 11. Laat daarom die gezind in u zijn, laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Hij, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot dood. Ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd. Hij heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. Geliefde, broeders en zusters, geliefde toehoorder, luisteraar van deze preek, dank God voor zijn Zoon en zijn verlossingswerk, zijn genadewerk, over de macht van de Satan, over de macht van de zonde, wat verbroken is, over de macht van de dood, wat ook verbroken is, waardoor u God kunt dienen, prijzen en lof zingen in uw leven, dat u van God hebt gekregen, want u bent vrijgekocht. Als u zich hebt bekeerd, bent u vrijgekocht uit slavernij. U bent een kind van God, een prins van de Allerhoogste, een priester, een koning. Dat zijn wij. Geliefde, dank God daarvoor. En God zegent u met een dankend en biddend hart over het denken van dit woord van God, ook deze ochtend weer, op deze Sabbat en in de week die voor ons ligt. Amen.